Goedemiddag, broeders en zusters. Hier volgt de liturgie voor de middagdienst. We beginnen na voorwoord, foto en zegengroet met het zingen van gezang 123. Gezang 123. Na foto en groet zingen we psalm 13. Na votum en groet, psalm 13. Een schriftlezing is psalm 13 uit de Herziene Statenvertaling. De schriftlezing psalm 13 uit de Herziene Statenvertaling, waarna we zingen psalm 42, de eerste drie versen. Psalm 42, de eerste drie versen na de schriftlezing, en als amelie tot de preek zingen we psalm 42, de versen 4 en 5. Psalm 42, de versen 4 en 5, als amelie tot de preek. Aansluitend aan onze geloofsbelijdenis zingen we gezang 470 uit het liedboek. Na onze geloofsbelijdenis gezang 470 uit het liedboek. Ik zal alles nog een keer herhalen. We beginnen de dienst met het zingen van gezang 123. Na foto en groet zingen we psalm 13. Schriftlezing psalm 13, Herziene Statenvertaling. Daarna zingen we psalm 42, de eerste drie versen. Als aanbied tot de preek zingen we psalm 42, de versen 4 en 5. En de slotzang van de dienst is gezang 470. Ik wens u een gezegende eredienst toe.
van de middag, broeders en zusters, jongelui, gasten en specifiek ook de gasten en patiënten in het Albert Schweitzer ziekenhuis. Een hartelijk welkom in deze middagdienst waarin hoop voor te gaan, dominee Vogel. We zingen met elkaar lied 160 en ik wens u allen namens de beide kerkraden een gezegende dienst.
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. We zingen met elkaar Psalm 13, daar zal straks ook de preek over gaan. We zingen Psalm 13 in de berijming van het liedboek. Zullen we samen bidden? Heere God in de hemel, trouwe Vader. We bidden daarom of we vandaag, vanmiddag ook mogen zien dat u inderdaad onze Heere God bent, maar ook die getrouwe Vader. Dat we dat leren vanuit deze psalm. Dat hoe het leven ook is en hoe de dingen ook lopen, we op u mogen en kunnen bouwen. Geef dat we dat helder voor ogen krijgen om het mee te nemen in ons hart. Om het mee te nemen in ons leven in de komende week als plotseling de uren van de verzoeking komt. Als plotseling de duivel ons bespringt. U weet, we zijn maar kwetsbare mensen. En als we ons niet kunnen vasthouden of willen of niet weten hoe dat moet aan uw belofte. Heere God, dan zijn we alles kwijt. Maak ons sterk in u. Ook door de verkondiging van het evangelie van vanmiddag heen. En wees u zo bij ons, Heere God. Denkt u aan allen die met ons meeluisteren. We zijn hier in de kerk, in de Kandelaarkerk. Maar er zijn ook mensen met ons verbonden in het ziekenhuis. Wilt u ook in het ziekenhuis aanwezig zijn? Er zijn mensen die meeluisteren op een kamer, in een huis, omdat ze hier niet kunnen komen vanwege ziekte of ouderdom. Denkt u aan de hele gemeente, ook de gemeente die op vakantie is. Zegent u ons allen en hoort u ons, barmhartige Vader, om Jezus wil, uit genade. Amen. Er wordt nu uit de schriften gelezen, Psalm 13.
Een psalm van David voor de koorleider. Hoe lang nog, Heer, zult u mij voor altijd vergeten? Hoe lang zult u uw aangezicht nog voor mij verbergen? Hoe lang zal ik nog plannen maken in mijn ziel, verdriet hebben in mijn hart, dag aan dag? Hoe lang zal mijn vijand zich nog boven mij verheffen? Zie mij aan, verhoor mij, Heere, mijn God. Verlicht mijn ogen, anders ontslaap ik in de dood. Anders zegt mijn vijand, ik heb hem overwonnen. En verheugen zich mijn tegenstanders, wanneer ik wankel. Ik echter vertrouw op uw goede tierenheid. Mijn hart zal zich verheugen in uw heil. Ik zal voor de Heere zingen, omdat Hij goed voor mij geweest is.
Dat was Psalm 13 en zalig is hij die voorleest en zij die horen het woord van onze God. En de tekst voor de preek is ook Psalm 13. En misschien mag ik aan de beamer vragen of die tekst straks op de beamer mag komen te staan van Psalm 13. Ja. We gaan eerst nog met elkaar zingen uit de berijming van 1773, de oude berijming, Psalm 42, vers 1, 2 en 3. Ons lied na de preek is ook weer uit Psalm 42 en nu vers 4 en vers 5. Ik lees een stukje voor uit een boek. De beste manier om van christenen atheïsten te maken is dat je hun gedachten van God afleidt en dat je hen bezig laat zijn met hun eigen geestelijke houding tegenover God. Laat ze maar hopeloos gefixeerd zijn op hun gevoelens en twijfels en zorg ervoor dat ze maar niet naar God gaan daarmee. Laat ze maar ronddobberen met hun onzekerheden, dan raken ze vanzelf alle hoop en moed wel kwijt. Gedachten afleiden van God en met je eigen gedachten bezig laten zijn. Ja, dat is eigenlijk altijd wel onze eerste manier van denken, onze eerste reactie als er wat gebeurt. Als je ergens over in zorg bent, dan zijn we zo vaak als eerste geneigd om dat op de een of andere manier niet met God te bespreken. Dat blijft vaak een beetje buiten onze gedachten. We blijven daarmee buiten God omtobben. Dat is onze eerste gedachte. Nou, dat is heel begrijpelijk, hè? Omdat we dat wel herkennen. En nu staat er in dat citaat wat ik uit dat boek voorlas, dat moet je vooral christenen vooral maar bezig laten zijn met dat getop in zichzelf en met hun vragen. Dan worden het vanzelf atheïsten. Dat citaat komt uit een boek van C.S. Lewis, Brieven uit de Hel. Het zijn brieven van de opperduivel aan duivels in opleiding. Tips voor beginnende duivels. Hoe maak je nou van een christen een atheïst? Laat hem vooral met zichzelf bezig zijn. Nu is dat maar een citaat uit een boek van iemand en dat is ook maar bedacht. Dat is niet, heeft niet de status van het woord van God, oké. Maar inderdaad lijkt me dat een heel waardevol advies om van een christen een atheïst te maken. Laat hem vooral niet met God bezig zijn en laat hem vooral tobben over zichzelf. Want wat is een atheïst? Ja, dat is iemand die het bestaan van God loochent. Maar hoe kun je dat bestaan van God nou loochenen, ontkennen dat God bestaat? Misschien is er wel iemand die zegt van, ja, dat kan ook helemaal niet. Je kunt het bestaan van God niet loochenen. Kijk maar om je heen, ik ben nog in de bergen geweest in de vakantie en ik heb zoveel mooie dingen gezien. Hoe kun je het bestaan van God nou loochenen? Ontken dat God bestaat, er is zoveel moois. Ja, misschien ben je ook wel in die bergen geweest waar dat vliegtuig tegenaan gevlogen is. En er gebeuren zoveel mooie dingen in de schepping, zou je zeggen. Maar je gaat naar de zee en denkt, wat heerlijk is het hier. Maar ja, er kwam een vloedgolf komen. En dan is het heel anders. En het is prachtig hoor, die bergen van Nepal. Maar er kan een aardbeving komen. Is het dan niet altijd zo dat die vraag om de hoek komt kijken van ja, maar God dan? Kan hij er dan niks aan doen? Ja, zeggen sommigen, daar kan hij wel wat aan doen, maar dat ligt aan de duivel. Ja, maar waarom laat God het dan toe? Ja, zeggen weer anderen, dat komt door de zonde. Waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. Ja, maar zeggen weer anderen, dan zouden wij toch ook wel wat mee moeten maken? Ja, is het antwoord dan, ja, als je nou nog niks meemaakt, niks ernstig meemaakt, dat is Gods genade. Of als het leed in je eigen leven is gekomen, kan God daar dan niks aan doen? Ik vertrouw toch op hem en ik heb mijn knieën plat gebeden. Ja, hij zal je er wel iets mee willen leren, zeggen we dan, hè? Ja, maar wat kan ik nou uit deze situatie leren? Ja, zeggen sommigen, je zult het na deze wel verstaan. En dat zeggen die sommigen, totdat ze zelf een keer geraakt worden. En dan hebben ook die sommigen helemaal niks meer te vertellen. Behalve dan de vragen. Behalve door de twijfels. En eerlijk gezegd, zo is het heel gemakkelijk om van een christen een atheïst te maken. Tenminste, als je onder een christen iemand verstaat die goed kerkelijk meeleeft. Maar is dat nou een christen? Ben jij een christen? Nou, wat is nou eigenlijk een christen? Hè? Wat is nou eigenlijk een gelovige? Ja, dat is niet in de eerste plaats iemand die christelijke leerstellingen aanhangt. Dat is ook niet in de eerste plaats iemand die een goed christelijk leven leidt. Een christen is eigenlijk iemand die met die woorden van Psalm 13 vers 6 zegt: ik echter vertrouw op uw goede tierenheid. Of om het nog korter door de bocht te zeggen, het gaat om dat woordje echter. 6 letters in het Nederlands, in het Hebreeuws is het eigenlijk maar 1 letter. En dan kun je het vertalen met echter en toch, dus, maar, al dat soort woorden. Maar het gaat om dat er even iets anders is dan wat er ervoor staat. En het gaat om dat woordje vertrouw. Ik echter vertrouw op u. En op het woordje uw. Ik vertrouw op zijn goede tierenheid, maar op uw goede tierenheid. En die duivel in opleiding, die krijgt dus het advies om ervoor te zorgen dat christenen niet aan God denken. Niet op God vertrouwen. En het woordje echter, 1 letter, helemaal niet kennen. Zolang dat het geval is, en er komen moeilijke tijden, nou ja, dan is de weg open om gewoon heel openlijk of bedekt God vaarwel te zeggen. Wat mogen we nou meenemen uit deze psalm? Dat is, als je dat zo leest, een heel bijzondere psalm. Heel merkwaardig. Een psalm die echt uit de diepten gedicht is. Of misschien moet ik wel zeggen, die waarin de diepte woorden hebben gekregen. Is het nou een rauwe kreet, die psalm? Dat kun je niet zeggen, hè? Het is eerder een hele diepe zucht die geslaakt wordt. Zoals je aan de tafel kunt zitten. Of misschien nog net je opricht en je zegt, hoe lang nog, Heere God? Hoe lang nog? Met een hele diepe zucht. En dat doet die dichter David. Hij zucht heel diep. Hoe lang gaat dit nog verder? Het is een psalm, hè? Het is geen zucht in het algemeen, in het luchtledige. Het is een enorme zucht, heel bewust in de richting van God. Hij zegt niet, hoe lang moet me dit nog overkomen? Hoe lang word ik nog altijd vergeten? Hoe lang verbergt God zijn aangezicht nog voor mij? Nee, hij zucht in de richting van God. En dan zegt hij tot 4 maal toe, hoe lang nog, Heere, zult u mij voor altijd vergeten? Hoe lang zult u uw aangezicht nog voor mij verbergen? Hoe lang zal ik nog plannen maken in mijn ziel? Hoe lang zal mijn vijand zich nog boven mij verheffen? Nou, zijn hele leven, dat is duidelijk, is helemaal vervuld van zorg. Ja, hoe dat nou precies was in zijn leven op dat moment en in welke omstandigheden hij was. Ja, het kan van Saul zijn, het kan van Absalom zijn, het kan ook een andere situatie zijn. Daar weten we eigenlijk niet zo heel veel van. Hij heeft met vijanden te maken. Dat is wel duidelijk. Hoe lang zal mijn vijand zich nog boven mij verheffen? Opdat mijn vijand, staat er in vers 5, anders zegt mijn vijand, ik heb hem overwonnen. Maar wie die vijanden nou zijn, of je nou moet zeggen dat dat heel concrete mensen zijn, ja, dat weten we niet zo goed. De mensen in het Oude Testament, die ervoeren ook alles wat op hen afkwam, ook heel snel als iets van een boze macht. En zo kan een ziekte ook zoiets zijn. Een macht met persoonlijke trekjes. En als je het zo bekijkt, dan kunnen we dat misschien voor onszelf ook al wat invullen. Misschien is dat herkenbaar geweest, zal het herkenbaar worden. En waar David nou precies mee te maken heeft gehad, dat weten we niet. Maar het zijn dus uiterst pijnlijke dingen. En hij twijfelt zelfs over de goede afloop van zijn leven. Hij staat in vers 4, verlicht mijn ogen, anders ontslaap ik in de dood. Diep zuchten. Maar er is nog wat aan de hand. En dat ervaart hij als dubbel moeilijk. Hij voelt zich in dit alles zo hopeloos alleen staan. Juist nu hij de Heere God zo heel hard nodig heeft, is de Heere God er niet. En God houdt zich voor hem verborgen. Het is, nou ja, ik heb vanmorgen hier in de dienst over wandelen gehad. Maar stel je voor, misschien weten we dat nog. Toen we klein waren, dat we aan het wandelen waren in een bos. En dan hou je iemand stevig vast als je het niet helemaal vertrouwt. Maar stel je voor dat hij opeens verdwenen is. Dan zijn we allemaal bang om in de steek gelaten te worden. En nou, ik vooruit kijk als het een spelletje is. Die zegt van, nou ja, iemand is verstopt aan het spelen, dan gaat het nog. Hè? Maar als het geen spelletje is. Als het ernst wordt, als het menens wordt. En God is er niet meer. God luistert niet naar je. God houdt zich verborgen voor David. Want dat is heel duidelijk. Zult u mij voor altijd vergeten? Nou, dat zeg je niet als je weet dat hij er morgen weer is. Maar dat maakt het allemaal nog veel ingewikkelder. Hè? Het geeft een nog veel grotere angst. Kijk, we redden het wel als we in moeilijke omstandigheden zijn en we de aanwezigheid van God mogen ervaren in ons leven. Dan gaat het wel. Je zegt van, ja, maar God is goed voor mij en je merkt dat hij er is. Dat hij er om je heen is. Ja, dan zeg je, met mijn God spring ik over een muur, ga ik door water en door vuur, Psalm 18. David ook gedicht trouwens. Maar als hij er niet is voor je gevoel, als hij verscholen is achter de bomen, hoe moet het dan? Ja, en als hij dan maar nog tussen die bomen zit, als hij niet maar naar het bos uit is, is hij er echt wel? Die psalmen, die staan niet voor niks in de Bijbel. Psalmen leren ons bidden. Want die diepe zucht van David, dat is een heel diepe zucht die je zomaar kan herkennen. Maar het is ook niet zomaar een diepe zucht zonder meer. God is er wel, maar hij houdt zich verborgen. Ja, misschien zit ik nou te denken, is het eigenlijk nog wel gemakkelijker om te zeggen van God bestaat niet, dan dat je zegt God houdt zich verborgen. Eigenlijk veel makkelijker om te zeggen, dus God bestaat niet. En zo denk je van de weg van een atheïst kan soms gemakkelijker zijn dan die van een christen. Want als onze goede God je nou laat zitten, voor je gevoel, in je moeite, dan heb je twee vragen. Nee, waarom die moeilijkheden? En waar is God? Twee vragen waar ja, een atheïst geen last van heeft. Ja, die heeft wel die vraag, waarom die moeilijkheden? Ja, dat is het lot nou eenmaal. Daar hebben we geen vragen over te stellen. Er zit geen bedoeling achter. Dat is toeval. En waar is God? Nou ja, dat hoef je helemaal niet te bedenken. Nee, want dan hou je alleen maar rekening met mogelijkheden, onmogelijkheden, waarschijnlijkheden, toevalligheden. Er staat in de Dordtse leerregels een zinnetje dat de ervaring van Gods afwezigheid bitterder is dan de dood. De dood is bitter, maar de dood zonder God is nog veel meer bitter. En het leven van een christen heeft dus zoiets heel dubbels. Hoe zou je het zonder God willen stellen? Maar hoe pijnlijk kan het daardoor worden? Het is eigenlijk de pijn van de liefde. Stel je nou voor dat je heel veel verdriet hebt van je kinderen. Dan kun je zeggen van ja, nou ja, als ik nou geen kinderen had, had ik die pijn niet. Ja, dat is natuurlijk zo. Maar je wil je kinderen dan nooit missen. Liefde doet pijn in dit leven. En je kunt je overal van losmaken. Dan is de pijn weg. Maar dan is ook de liefde weg. En ik denk dat dat een van de dingen is die we allemaal moeten leren. En soms vraag je je wel af, dringt dat door tot ons? En namelijk dat God niet altijd voor ons gevoel heel dicht bij ons is. Dat dat niet altijd zo standaard het geval is. Denk eens terug aan het moment dat je belijdenis deed bijvoorbeeld. Dat kan een moment geweest zijn dat je het heel zeker wist. Zeker weten, vast vertrouwen. Mijn enige troost is dat ik het eigendom ben van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus. Ja, dan komt het leven. Dan gaat het om de strijd, hè? Welkom in de strijd, zeggen we dan. En dat is niet alleen de strijd tegen de duivel, maar ook tegen ons ongeloof, tegen de lauwheid. En juist als er in de moeite van het leven ook nog eens die ervaring is van, waar is God nou? We strijden. Dat kan een moeilijk iets zijn, omdat je altijd gedacht had dat het wel zo zou gaan met Gods hulp. Maar als je God niet ervaart, ervaar je zijn hulp ook niet. Dat is een heel pijnlijke gewaarwording soms die je kunt hebben. Waar is God nou eigenlijk? En dan bestormen je allemaal gedachten. En voor je het weet laat je je daarvoor terugschrikken. En laat je je daardoor murf slaan. En dat zie je soms ook bij ouderen gebeuren. Waar een zekere gelatenheid is opgetreden. Van ja, klagen dat heeft geen zin. Vragen heeft geen zin. Je moet vragen om kracht, hè, zoiets dergelijks. Maar het leven is eruit. De liefde is eruit. De hartstocht is eruit. En als we niet vaststonden aan de kerk, zeker als we ouder zijn met al onze vezels en we kennen zoveel mensen, dan stonden we zo buiten. Hoe gaat David daar nou mee om? Wat leren we daarvan? Nou, het leven voor hem is geen gemakkelijk leven. Ik wil gelijk zeggen, het leven met God is voor hem ook niet makkelijk. En laat je niet wijsmaken dat het altijd zo is. En dat als je nou maar God kent, dat het leven alleen maar vrolijkheid is. Want het is niet zo. En dat is een enorme verleiding. En als er niet vrolijkheid komt, ben je vertrokken. En Gods afwezigheid geeft voor David nog eens extra pijn in zijn leven. En hij zucht dus tot 4 keer toe, hoe lang? En wat hij daarmee bedoelt is dat hij vraagt, hoe lang blijft u nou daar tussen de bomen staan, Heere God? Hoe lang verbergt u uw aangezicht voor mij? Hoe lang vergeet gij mij? Hoe lang zal ik nog plannen maken in mijn ziel? Of houd ik nog de zorgen in mijn ziel? Zo staat er ook, kun je het ook vertalen. Houd ik nog mijn zorgen in mijn ziel? Hoe lang zal mijn vijand zich nog boven mij verheffen? En zo zie je opeens wie die echte vijand is. Dat is iemand die er alleen maar om kan lachen als David moederziel alleen is. Dat is die boze macht die het lijkt te winnen, omdat het niet lijkt dat er geen God, dat er een God is die zich met David bemoeit. En blijft het zo, dan heeft het de vijand gewonnen. En die vijand zit dus op de loer, hij zit te kijken. Die is niet ver, hij is dichterbij dan David, dan God. Die vijand is dichterbij dan God. Die zit ergens in Davids eigen hart verscholen. De vijand van God is er niet. Die in ons allemaal zit. Hij hoort hem al juichen. Hij hoort de overwinningsroep van zijn vijand al. De wolven huilen al in het bos. En het mooie van David is dat hij dat weet. Er is maar En zo voelt het soms, hè? Dat je maar één ding, dat er maar één ding zit. Een klein stapje maar zit tussen geloof en ongeloof. Tussen God en niks. En dat stapje is maar zo dun. Het lijkt wel als een touw waar zo'n koordanser over moet gaan. Het is geen brede plank waar je over mag lopen. Het is de smalle weg naar het leven, zegt de Heer Jezus. Smaller dan je soms gedacht had. Maar daarom ook dat gebed. Dat gebed tot God. Geen roepen in het algemeen, maar een zuchten tot God. Tot hoe lang, o God. En dat is toch wel iets heel moois wat we daarvan kunnen leren. Met alle moeite die het geloof in Gods goedheid kan geven, iets heel leerzaams. Hij blijft roepen tot God. Verhoor mij, Heere, mijn God. Zie mij aan. Verlicht mijn ogen. Geef me helderheid in mijn ogen. En dan opeens, in het beeld van die koordanser, opeens een reuzenzwaai. En een reuzensprong. Ik echter vertrouw op uw goede tierenheid. Mijn hart zal zich verheugen in uw heil. Ik zal voor de Heere zingen, omdat hij goed voor mij geweest is. Dat is een reuzensprong. Zo'n grote sprong. Ja, er zijn bijbelgeleerden die gezegd hebben van ja, dit gedeelte, vers 5 of vers 6, dat hoort er eigenlijk niet bij. Die psalm eindigde in vers 5, dat was het einde, maar dat vonden ze niet zo'n mooi einde. Dat hebben naderhand hebben mensen dat eraan aan vastgezet. Ja, dat kan natuurlijk, maar ja, het kan eigenlijk helemaal niet. Het is nou juist het Bijbelse verhaal. Anderen hebben gezegd, je moet eigenlijk een soort pauze inlassen, hè, tussen vers 5 en 6. Waarschijnlijk wat gebeurt in het leven van David. Of hij is in de tempel of in het tabernakel geweest, heeft daar een woord van God ontvangen. Dus vers 5, dan eindigt het eigenlijk. En dan gaat hij naar de tempel en dan weet ik veel wat. En dan, of na een maand of na een half jaar. Toen heeft hij het gevonden. Zou het zo zijn? Ja, misschien als je zo altijd gedacht hebt van ja, er moet wel wat gebeurd zijn. Er moet wel wat gebeuren, anders kom je niet tot die woorden. Dan denk je van ja, hij moet een godspraak gehad hebben. Hij moet een tekst hebben gekregen. Er moet iets binnen in zijn gedachten zijn gekomen van God. Maar ja, dat staat niet in de psalm, hè. Er staat niet nou even pauze en zoek maar naar een woord van God. De psalm loopt gewoon door. En het gaat ook gewoon door. Maar wat hier staat, echter, het ene woordje, 6 letters in het Nederlands, 1 woord, 1 letter in het Hebreeuws. Dat is nou juist de kern van het verhaal. Dat is nou juist waar het om gaat in de verhouding tussen God en mens. Waar het om draait in het christen zijn. En David wijst ons de weg. De weg die hij al ingeslagen was. He, aan de ene kant hoort hij die wolven huilen in het bos. In zijn eigen ziel zelfs. Maar aan de andere kant houdt hij zich vast aan zijn God. Op wie God is. Ik vertrouw echter op uw goede tierenheid. En dat is nou het hele punt. Dat je je niet alleen maar dwars door alles heen, maar ook in alle dingen. In alle gemoedsgesteldheden. Je vasthoudt aan de Heer. Aan zijn volstrekte betrouwbaarheid. God is God en zijn beloften zijn ja en amen. Door de Heer Jezus Christus waargemaakt tot in de dood. Ook al lijkt er dus niks van terecht te komen. Maar hij is God en zijn verbond staat als een huis. Ook Jezus zelf hing nog aan één draad vast. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar wel dat draad, die draad van God. En David was die weg al ingeslagen. Hij richtte zijn gebed al op God. En zijn zuchten, was ook zijn zuchten met een adres. Hoe lang moet het nog allemaal zo doorgaan? Maar hoe lang, o Heere? En dat is nou het geheim. Als je je aan God vasthoudt. En het niet opgeeft. En dat met die woorden brengt David, als het ware, Gods goede tierenheid zich weer voor ogen. En dan weet hij het weer, met die reuzenzwaai. Ik echter vertrouw op uw goede tierenheid. Je kunt zeggen, dat is een geschenk van God, dat moet je maar ontvangen. Dat is nu genade, als dat licht doorbreekt. En dat is natuurlijk ook zo. Maar die genade komt niet zomaar uit de lucht vallen. Denken we misschien wel eens, maar dat is niet zo. In het vasthouden aan God, en dat is echt een persoonlijke zaak, waar je als persoon ook zelf bij betrokken bent, verandert er wat. En je moet dus in de benen komen. Je moet je daaraan vasthouden. Je moet zeggen, ja, niet zeggen van, ja, ik voel het niet. En waar is God? Ik echter vertrouw op uw goede tierenheid. Dat is niet na afloop, hè, niet na een paar maanden. Dat is niet omdat je een bijzondere tekst hebt gekregen. Maar in die situatie, David dicht dat achter elkaar door. Ik echter vertrouw op uw goede tierenheid. En dan verandert er wat. Maar wat er verandert? Nou, ik denk de situatie eigenlijk niet zozeer. Ik denk dat er nog steeds die vijanden zijn. En dat ze nog steeds op zijn leven het gemunt hadden. En dat de omstandigheden helemaal niet zo veel veranderd zijn. En ik denk dat dat vaak zo is. De omstandigheden veranderen niet zo heel vaak. Tenminste, minder vaak dan wij zo graag zouden willen. Bij de Heere God is niks onmogelijk, dat weet ik ook. Dat gebeurt lang niet altijd. En als je daarop rekent dat dat verandert, dat is niet zo. En zo begrijpen we die woorden uit vers 6 ook. Ik wil voor de Heere zingen over uw verlossing. Juicht mijn hart over uw heil. Verheugt zich mijn hart. Dat betekent niet dat alle moeite opeens weg zijn, maar dat er iets anders is gekomen. Er gebeurt iets van binnen. Want wat was nou te midden van alles voor David het ergste? Dat God hem vergeten was. En wat gebeurt er als je weet dat dat niet zo is? Als die angel eruit is. Nou, dan veranderen de omstandigheden niet. Maar wel je blik op de omstandigheden. En dat gebeurt nou bij David. En dat mag ook bij ons gebeuren. Daar hoef je niet over in te zitten. Zo duidelijk als wat. Want God liegt niet. En je vertrouwt niet te vergeefs op zijn goede tierenheid. Zijn vaste verbondstrouw. Als je je daar maar op richt. Want als die wolven in het bos ergens bang voor zijn, is het dat wel. En dan vind je ook woorden van hoop. Woorden van verwachting. Woorden van de eeuwigheid van God. Met dat lied dan rijst in mij een lied van overwinning. Te midden van de strijd. Te midden van de pijn. Ja. Je kunt het advies volgen van die meesterduivel, hè? Zie je nou wel? God is er helemaal niet. Wat denk je nou? Als je in God gelooft, dan is hij altijd bij je. Je bent altijd bij me. En ik voel me altijd zweven op de wind. Maar ja, en je voelt je helemaal niet zweven op de wind. En het gaat je helemaal niet voorspoedig af. Hij is er helemaal niet. Ik heb het ook niet gelezen, dat artikel van die persoon die ook afscheid genomen heeft van de kerk. Eigenlijk voel ik dat zelf ook zo. Ja, want hij is hij er wel. En je hoort die meesterduivel zijn orders geven. Je bent zo het spoorbijster. Want dan blijf je hangen in je eigen gedachten over God en over je lot. Dan blijf je maar wachten op het licht en op een tekst misschien. En wat heb je nog? Maar je bent hard op weg om zonder God te zijn. Ik hoop dat u dat begrijpt. Als je het niet begrijpt, ook die twijfel niet, dan vraag ik me af of je het begrepen hebt. Of je begrepen hebt wat nou geloof is. Ja, er staat, er is maar één schrede tussen het leven en de dood, maar er is maar één schrede ook tussen geloof en ongeloof. God vind je alleen maar. Niet als het je overkomt. Als je je vasthoudt aan zijn belofte. Hij laat zich vinden. Hij trekt met ons de diepten door. Maar wel de diepten door. Tegen de klippen op. En daarom zegt David dat. En daarom is dat zo'n vreemde psalm. Maar ook zo'n hele mooie en bemoedigende psalm. Want het kan donker zijn. Het kan heel erg donker zijn. En God kan voor je gevoel weg zijn. Maar ik vertrouw op uw goede tierenheid. Voel ik dat altijd? Nee, maar dat is uw belofte. En daar houd ik me aan vast. En dat is het. Wat David ons vanmiddag wil meegeven. Amen. Thank you. Zullen we samen bidden? Mogen we daarom vragen, Heere God, of u niet alleen maar heel dicht bij ons wil zijn, maar als u er niet bent, of u ons dan de moed, de kracht, het geloof en de overtuiging wil geven om toch op uw goede tierenheid te vertrouwen. Want zo zitten we in elkaar en we belijden het maar heel eerlijk, Heere God. Als u zelf niet ons bij de hand neemt, dan gaat het niet. Dan zijn we u kwijt. Dank u dat u ons dit geeft, zomaar in zo'n vreemde psalm, om te ontdekken wat geloof is en hoezeer we afhankelijk zijn van u. Niet alleen van uw aanwezigheid, maar ook van ons zoeken van u. Ons blijven vertrouwen op u, het gaan naar u, alles. We zijn zo afhankelijk. We danken u dat u ons dat laat zien. En dat u belooft dat we van u afhankelijk mogen zijn. En dat het zin heeft om op u te vertrouwen. Dat het zin heeft om, ook al merken we er niets van, toch ons vertrouwen op u te stellen. Om toch te zeggen, en toch vertrouw ik op hem. De Heer, wiens werk ik roemen zal. Heren, we vragen van u, geeft u dat we dat mee met ons mee mogen nemen. Misschien is ons leven wel totaal anders en hebben we deze vragen niet zozeer. We zijn allemaal mensen, Heere God. En het kan ons soms zomaar overvallen. En waar u dan bent, of u er wel bent. Heere God, geef dan dat we kracht vinden bij u om verder te gaan, om dat vertrouwen juist ook dan niet op te zeggen. Heere God, we zien uit ook naar de tijd dat we niet meer hoeven te vechten daarom. En die tijd komt er, dat geloven aanschouwen wordt en dat hopen zien wordt. En dat we niet meer hoeven te hopen, niet hoeven te geloven. Dat het vast en zeker is, zichtbaar om ons heen. En we bidden van u, geef dat we in vertrouwen ook die toekomst tegemoet mogen gaan. Maar we mogen toch ook vragen om de komst van uw koninkrijk. En misschien gaat dat in ons leven wel heel erg goed en zien we uit naar heel veel mooie dingen. Misschien willen we nog met vakantie en willen we dit nog zien en willen we dat nog gaan doen. Heere God, wees ons dan ook nabij, maar u weet het, deze wereld wacht op uw komst. Heere, zegent u ons zo in de komende week. Denkt u aan allen die het heel moeilijk hebben, ook uit de eigen gemeente. Ook allen die het geloof zijn kwijtgeraakt, juist om die redenen. En soms hebben we daar ook verkeerde woorden bij gebruikt. Zijn we niet de juiste weg gegaan met hen? Wilt u het ons vergeven en helpt u ons om met anderen die weg weer te gaan? Misschien liggen we in het ziekenhuis en gaat er van alles door ons heen. En zijn we alles kwijtgeraakt in de loop van de tijd. Heere God, wilt u ons weer terugbrengen bij u. En geef dat uw woorden over u bij ons blijven. Om te ontdekken dat u zo nooit weg bent geweest. Gaat u zo met ons mee. Denkt u aan allen van wie we houden. Onze kinderen, onze ouders, onze familie, onze vrienden, onze collega's. Denkt u aan de mensen van onze stad, de mensen van ons land, denkt u aan deze wereld. Er gebeurt van alles. Houdt u deze wereld vast. Soms lijkt het alsof u nergens te vinden bent. En plotseling zien we u dan weer. Maar Heere God, laat uw koninkrijk toch komen. Dat het echt zichtbaar wordt. Van zee tot zee. Overal dat u koning bent. Heer, en daar vragen we om. Gaat u zo in dat verlangen en dat vertrouwen ook met ons mee. Bewaart u ons in de komende week, bewaart u ons helemaal voor dat koninkrijk dat komt. En hoort u ons om Christus wil, uw lieve Zoon, onze Heere, uit genade. Amen. Er zal nu gecollecteerd worden. Collectief voor het Sociaal Fonds van de Kerken. Daarna willen we ons geloof beleiden. staan we en zingen we gezang 470. Mag staan. En in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijden we: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, is geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, is nedergedaald in het rijk van de dood, ten derde dagen is opgestaan van de doden, is opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het vlees en het eeuwige leven. Ga daarom heen in vrede en draag met u mee de zegen van de Heer. En de Heer zegene u en hij behoede u. En de Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. En de Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.